De kerkraad deelt u het volgende mee. Morgen, de eerste kerstdag, beginnen de diensten op de gewone tijden. In de middagdienst zal de heilige doop worden bediend. De tweede kerstdag is er een kerstfeestviering met de kinderen van de zondagschool. Deze bijeenkomst begint om 10:00. Woensdagavond kunnen er collectebonnen opgehaald worden tussen 7 en 8:00 in de consistorie, 's avonds. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voor door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan het 6e vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt in het 6e vers van Psalm 84. Schriftlezing voor deze morgen vindt u in het tweede boek van Mozes, Exodus 16, en daarvan het eerste tot en met het 21ste vers. Als schriftlezing wordt u genoemd Exodus 16, vers 1 tot en met 21. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet en zingen we in antwoord erop uit Psalm 130, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan de 15e dag der 2e maand nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de kinderen Israëls zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren, toen wij bij de vleespotten zaten en toen wij tot verzadiging brood aten. Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Toen zeide de Heere tot Mozes: Zie, ik zal voor u lieden brood uit de hemel regenen. En het volk zal uitgaan en verzamelen, elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. En het zal geschieden op de zesde dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben. Dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls: Aan de avond dan zult gij weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien, terwijl hij uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij dat gij tegen ons murmureert? Voort zeide Mozes: Als de Heere uw lieden aan de avond vlees te eten zal geven en aan de morgen brood tot verzadiging, het zal zijn omdat de Heere uw murmureringen gehoord heeft die gij tegen hem murmureert. Want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen de Heere. Daarna zeide Mozes tot Aaron: Zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls: Nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. En het geschiedde als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israëls sprak, en zij zich naar de woestijn keerden, zo zie, de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende: Ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende: Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden, en gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En het geschiedde aan de avond dat er kwakkelen opkwamen en het leger bedekten, en aan de morgen lag de dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo zie, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander: Het is man, want ze wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Verzamelt daarvan een ieder nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degenen die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden alzo en verzamelden, de een veel en de ander weinig. Doch als hij het met de gomer maten, zo had hij die veel verzameld had niets over, en die weinig verzameld had ontbrak niets. En iegelijk verzamelde zoveel als hij eten mocht. En Mozes zeide tot hem: Niemand laat het daarvan over tot de morgen. Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot de morgen. En toen wiesen er wormen in en het werd stinkende. Dies werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu verzamelden dat alle morgen en iegelijk nadat hij eten mocht. Want als de zon heet werd, zo versmolt het.
Tekst voor de prediking is het eerste gedeelte van vers 7, Exodus 16, vers 7a, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heeren zoeken in ons gebed. En in de voorbeden denken we aan broeder Blijleven, die gevallen is en lichamelijk zwak is. Ook denken we aan broeder A.J. de Graaf, die in hospice De Reiziger in Barendrecht verblijft. We willen aan de Heer opdragen broeder Brussaert, die in het ziekenhuis is opgenomen met vochtproblemen. We denken ook aan de langdurig zieke. Dankzegging voor Renate Cabaret, die geopereerd is aan haar knie en weer mocht thuiskomen. En voor broeder P. van Kempen, die vanwege een hartinfarct in het ziekenhuis werd opgenomen, maar ook weer mocht thuiskomen. Hij heeft nog wel te maken met een longontsteking. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in ons gebed. Heere, wat is het onbegrijpelijk dat u ons nog onder uw woord hebt willen brengen. Uw sparende hand was over mensenkinderen die het verdienen dat u ons zou wegdoen van voor uw heilige aangezicht. Maar u geeft het ons, Heere, dat we het leven nog mogen ontvangen. En dat leven betekent ook genadetijd. Dat kunnen we misschien ook wel gedachteloos tegen elkaar zeggen. Maar u kent ook degene onder ons hier in de kerk en thuis meeluisterend, die daar iets van beleven. Dat u nog geeft een tijd waarin u het ons toeroept, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Heere, geef dat we het mogen gaan doen als we het nog nooit gedaan hebben. En geef dat we mogen aanhouden als we roepend en vragend gemaakt werden. En zou u het, Heere, aan een arm en ellendig volk willen laten ervaren, dat u ook een waarmaker bent van dat woord, dat u te vinden bent. En dat u nabij bent, niet vanwege het roepen, niet vanwege het zoeken. Wel in de weg daarvan, maar op grond van het lijden en sterven van die Heer Jezus Christus, die wel geroepen heeft, maar die het ook moest uitklagen en gij antwoordt niet. Heere, u kent ons ook in geestelijk opzicht. U kent degene die nog onbekeerd en voor eigen rekening voortleven en u weet wie van de jongeren en van de ouderen daar nog onverschillig onder zijn. Die het daar nog in kunnen uithouden. Die het misschien wel erkennen en toch niet echt erkennen. Wil u ze, Heere, vanmorgen nog stilhouden? Wil u ze tot stilstand, ja, tot bekering brengen? We bidden, Heere, voor degene die daar iets van weten. Ook zij kunnen er zijn vanmorgen. Zij die iets weten van de grote nood waarin zij geestelijk verkeren. Geen rust voor hun ziel. En met een schreeuw in het hart een plaats onder uw woord gezocht. Heere, zou u toch nog een weg willen wijzen? Hoe zal ik ooit tot God bekeerd komen? Heere, wil u geven dat er antwoord mag komen, dat er een woord voor hem bij mag zijn aan de morgen van deze dag. We bidden, Heere, of u onderwijzen en leiden wil degene die u zelf hebt willen brengen op de weg die ten leven is. Ze hebben het zo nodig dat ze van u onderwezen worden in iedere stap die ze moeten zetten. Want, Heere, alle stappen die we zelf zetten zijn dwaalstappen. En daarom bidden we van u, wil u de leidsman zijn. U kent degene, Heere, die ook dat voor uw aangezicht zou moeten beleiden. Dat ze u niet kunnen missen als die leidsman. En die die woorden misschien wel eens hebben gekregen in hun hart. God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. En wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Heere, wil u dat vanmorgen nog schenken. Onderwijs in geestelijk opzicht. Gedenk uw volk en kinderen. Wil u geven, Heere, dat ze dieper mogen blikken in de afgrondelijke diepte van hun eigen hart. Waarin de ondankbaarheid en het ongeloof en de opstand zo leeft. Zover het de oude mens der zonde betreft. En wil u ze daaronder verootmoedigen. En wil u ze ook geven, Heere, dat ze juist ook tegen die achtergrond verwonderd mogen worden bij vernieuwing. En meer verwonderd mogen worden over uw langmoedigheid, uw zorg en uw genade die vrij is. U hebt reden genomen uit uzelf om zondaren zalig te maken. Het komt zo bij u vandaan en Heere, geef dat ze daar eens bij gebracht mogen worden, ook opnieuw. Maar dan weet u ook wat ze nodig hebben in het leven van de genade. En wij bidden van u, Heere. Zou er iets mogen openvallen in deze dagen van de heerlijkheid die er geopenbaard is in het kind van Bethlehem, dat kind in de kribbe. Zou u hem ook willen openbaren voor het oog van onze ziel? En zou u willen geven, Heere, dat dat wonder gebeuren mag, dat wij heerlijkheid mogen zien in hem. Daarvoor is nodig dat uw geest leidt en blinde ogen opent. En daar bidden we u om. Gebruik u ook daarvoor de prediking. Laat er maar groot gesproken mogen worden van u en wie u wil zijn. Laat Christus op het hoogst verhoogd mogen worden. Maar laat de zondaar ook op het diepst vernederd mogen worden. En Heere, dat kan een preek op zich helemaal niet. Maar dat kan wel wanneer u onze schamele woorden in uw gezegende handen neemt en wil werken. En daar bidden we u om. We dragen de gemeente van Barendrecht hartelijk aan u op. U kent de zorgen en de moeite die er zijn. We denken aan broeder Blijleven, die gevallen is, zwakte kent naar het lichaam. Zou u hem willen ondersteunen, Heere? En zou u hem willen geven dat te midden van de lichamelijke zorgen het geestelijke niet vergeten wordt? En geef, Heere, dat hij mag ondervinden dat u zich naar hem zou willen overbuigen. En dat u hem wil onderwijzen van de weg die hij gaan moet. Gedenk hem en geef hem zo met zijn vrouw wat nodig is. We denken hier aan broeder de Graaf die in het hospice is. Ernstige omstandigheden en zou u hem ook daarin nog willen ondersteunen. Zou u hem ook daarin willen geven wat niet gemist kan worden op reis naar de grote eeuwigheid. Heren, wil u hem toch schenken uw genade boven alles. Maar ook ondersteuning naar het lichaam. Zo dragen we ook hem en zijn vrouw aan u op. We denken aan broeder Brussaert die in het ziekenhuis is. Heren, wil u hem vanmorgen ook nog opzoeken, kon het zijn. En zou u het willen geven, Heren, dat bezoek vanuit de hemel, dat toch alle bezoeken van mensen verre te boven gaat. Zou u willen geven een kruimel van uw genade te mogen ontvangen. En dat hij, Heren, mag ondervinden dat u aan hem denkt. Opdat zijn belijdenis zou mogen zijn, ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Heere, schenk u dan wat nodig is, ook in de levensavond bij het afnemen van de krachten. We bidden, Heere, voor andere zieken in het midden van de gemeente, ook zij die langdurig ziek zijn. U kent de wegen die gegaan moeten worden. En waar zoveel tegenop kan komen, Heere, win onze harten toch maar in en heilig de kruisen aan onze harten. We zeggen u dank voor het feit dat Renate weer thuis mocht komen na een operatie. U hebt nog willen doorhelpen. U weet, Heere, dat er in haar jonge leven al zo vaak de gang naar het ziekenhuis gemaakt moest worden. Heere, door al die dingen heen wil u toch nabij zijn en wil u de wegen van moeite ook zo heiligen dat er geestelijk onderwijs in ontvangen wordt. Wil u geven dat ze herstellen mag, nieuwe krachten mag ontvangen, het past om uw naam te erkennen voor wat u hebt willen geven. Maar Heere, laat het boven alles zo zijn dat ze door deze dingen bepaald mag worden bij wat eenmaal de dichter opmerkte. Hoofd omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Heren, we bidden of u haar zo ook gedenken wil in alle opzichten. We denken aan broeder Van Kempen die in het ziekenhuis is geweest. U hebt zijn leven nog willen sparen door een hartinfarct en door een dubbele longontsteking heen. En dan is er heel veel reden om klein te worden en verootmoedig te worden. Wil u dat geven, Heren? Wil u ook nog weer herstel geven? Maar wil u ook geven dat deze weg mag leiden tot het zoeken van dat ene nodig, het goed dat nimmer meer vergaat. Heren, zo op enkele namen aan u opgedragen, wij kennen de meesten niet, maar u kent een ieder wel. En wat wij maar met schamele woorden kunnen aanduiden, Heren, u weet wat een ieder nodig heeft. Zou u willen denken aan de rouwdragenden in het midden van de gemeente? U kent degene die weten van het verlies van een kind of van een kleinkind, van een broer of een zus, een broertje of zusje, een vader of moeder, onze eigen man of onze vrouw. Wil u troosten en wil u nabij zijn, juist in deze dagen. Wil u gedenken aan degene in wie leven het psychisch moeilijk is, ook die omstandigheden zijn u bekend. En als we onszelf misschien vaak een raadsel zijn en door anderen zo weinig begrepen kunnen worden, dan bent u toch degene die het hart en de gedachten doorgrondt. Schenk ook daarin wat nodig is. Heren, gedenk heel de gemeente, ook op deze zondag na de dag dat herdacht wordt, dat de gemeente alweer 125 jaar door uw trouw en uw goedheid er mag zijn, Heer. Wil u er wonen en wil u er werken, Heren. En gedenk en help onze vriend en broeder dominee Kempeneers, die u aan de gemeente hebt willen verbinden. Stel hem tot een zegen in het midden van dit volk. Maar wees hem ook nabij en goed met zijn vrouw en met de kinderen. En wees hem ook nabij als hij deze zondag in zijn oude gemeente in Katwijk mag volgaan. We hebben, Heren, heel veel dingen voor u in het gebed neergelegd. Maar we hebben ook alle reden om onze zonde voor u te belijden. Er is zoveel in onze gedachten, woorden, daden en ons nalaten wat voor uw heilige ogen niet kan bestaan. En we bidden van u, Heren, schenk ons een verbroken hart, een verslagen geest, verootmoedigende genade. Genade om het eens te mogen worden met uw oordeel over ons leven. Een buigen en bukken voor uw majesteit, maar ook een roepen om uw genade, waardoor onze zonden alleen vergeven kunnen worden. En zou u ons willen aanzien in het werk van uw eigen lieve Zoon? Help u bij het luisteren, neem alles weg wat kan hinderen en Heren, zou u ook onverdiend nog willen helpen bij het preken. Om Jezus wil. Amen. We willen gemeente gaan zingen uit de lofzang van Maria, derde en zesde vers. Lofzang van Maria 3 en 6. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En het zesde, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u in uw gaven. En wij zingen derde en zesde vers van de lofzang van Maria. Geliefde gemeente, het was, als ik me niet vergis, gisteren 125 jaar geleden dat de gemeente van Barendrecht geïnstitueerd is. En ik begreep uit uw kerkblad dat er nog op een ander moment aandacht aan besteed zal worden. Maar in de inleiding van de preek van deze morgen een enkel woord daarover. Het is zeker ook voor de jongeren en voor de kinderen de moeite waard om nog eens te kijken in dat gedenkboek van de gemeente dat alweer een heel aantal jaar geleden is uitgekomen en waarin iets stond over het begin van de gemeente. Dat waren 7 mannen bij elkaar die samenkwamen vanuit diepe bezorgdheid, niet omdat ze het beter wisten, maar omdat ze beseften dat ze een ziel met zich meedroegen voor de eeuwigheid en dat datzelfde ook gold voor hun vrouwen en voor hun kinderen. En ze zochten naar een bijbels bevindelijk antwoord op de vraag: hoe worden zondaren tot God bekeerd? Begon maar heel klein, 7 mannen, wat vrouwen, wat kinderen bij elkaar. En het is uitgegroeid, al naar verwachting van een van de mannen van het eerste uur, tot een grote boom. En als we nu terugblikken op die 125 jaar, wat kunnen we dan zeggen? Wel, ik denk aan 3 dingen. Allereerst dat de Heere opstandige mensen nog heeft gespaard. Zo is het toch wel geweest. Tot op de dag van vandaag heeft de Heere opstandelingen gespaard en ze nog een plaats gegeven onder het woord dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Wat ook gebeurd is in die achterliggende jaren, dat is dat de Heere hongerigen heeft gevoed. Dat is een van de rijke dingen die mogen worden opgemerkt als u zo terugblikt op de geschiedenis van de gemeente. Waar zondag in zondag uit het woord werd gepreekt en waar de meerdere Boas, we hopen vanmiddag iets over hem te horen vanuit de tekst, maar waar de meerdere Boas zo vaak aren heeft willen laten vallen voor een hongerig, rapend, bukkend volk. God heeft hongerigen gevoed. Mogen er vanmorgen van zulke hongerigen in de kerk zitten? Mensen die het zeggen, jongeren en oudere heren, mag er vanmorgen een korreltje manna voor mij bij zijn. En dat is ook gebeurd in de geschiedenis van de gemeente, er zijn ook mensen gezaligd. Wat voor mensen? Goede mensen? Mensen die het verdiend hebben? Nee, als ik het mag zeggen met een woord dat wat aansluit bij de preek van deze morgen: eerrovers die door Gods genade tot de zaligheid werden gebracht. En die in beginsel een godlover werden op aarde. En van wie er ook mogen juichen voor de troon op dit moment. En de Heere geven dat dat zaken zullen zijn die ons niet onbekend blijven. We willen met Gods hulp stilstaan op deze zondag voor de kerst bij de woorden die we vinden in Exodus 16 vers 7. Waar Gods woord luidt: en morgen dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Schreven als thema onder de woorden van onze tekst: kerst voor rebellen. Kerst voor rebellen. 3 gedachten. En u hebt ze eigenlijk al even gehoord. Opstandelingen door God gespaard, dat is het eerste. In de tweede plaats hongerigen door God gevoed. En tenslotte eerovers door God gezaligd. Thema voor de preek: kerst voor rebellen. En 3 gedachten. Allereerst opstandelingen door God gespaard. In de tweede plaats hongerigen door God gevoed. En tenslotte eerovers door God gezaligd. De tekst van deze morgen, gemeente, brengt ons in de woestijn Sin. Helemaal aan het begin, of betrekkelijk aan het begin, van de woestijnreis van het volk Israël. Het is op de 15e dag van de tweede maand en als we eerder in Exodus lezen dat de woestijnreis is begonnen halverwege de eerste maand, ja, dan kunnen we ons bedenken dat het volk Israël dus een maand door de woestijn heeft gezworven. Dat is de woestijn Sur geweest. Dat was de eerste woestijn waar het volk doorheen trekken moest. En wat is er in die eerste maand ontzaggelijk veel gebeurd? De kinderen weten dat wel. Hoe het volk van Israël uitgeleid is door de Heere met een sterke hand, door de wonderen, door de plagen heen. God leidde zijn volk met rasse schreden uit Egypte land. En dan komt het volk al spoedig in de nood en in de beproeving terecht. Want het volk komt daar voor de Schelfzee. Met aan weerszijden de hoogoprijzende bergen. En achter zich het volk van de farao dat ze najaagt. God brengt het volk in de beproeving. En God brengt het volk daar waar er geen weg meer overblijft. Waar ze van alle kanten ingesloten zijn. Het leger achter zich, de bergen naast zich en de zee, het water voor zich. En dan gaat het volk roepen en vragen. Maar dan mag Mozes ook aanwijzen hoe de Heere een weg zal banen daar waar geen weg is. En dat gebeurt. Het volk trekt door de Schelfzee heen, bereikt veilig de overzijde, terwijl het leger van de farao omkomt in de golven. Maar dan moet het volk van Israël verder de woestijn Sur door en daar speelt zich de geschiedenis van Mara af. Die kennen we ook. Die geschiedenis waarbij het volk opnieuw beproefd wordt. Het water dat ze dorstig als ze zijn gemaakt willen drinken blijkt bitter te zijn. En het volk klaagt en murmureert en komt tegen de Heere in opstand. En dan geeft de Heere het wonder dat het volk mag ondervinden dat het bittere water zoet gemaakt wordt. Doordat Mozes er een hout in werpt. Dat zijn dingen die blijven in het leven van de genade niet onbekend. Want als de Heere een volk gaat verlossen, dan leidt hij dat volk de woestijn in van beproevingen. Hij zal ze leiden en hij zal ze brengen naar het beloofde Kanaan, zeker. Hij gaat voorop en hij wijst de weg, zeker. Maar hij leidt zijn volk in wegen die ze niet geweten hebben. Hij leidt zijn volk in wegen van beproeving. En wat komt dat volk daar zichzelf toch tegen? Maar niet alleen zijn daar de beproevingen, ook zijn daar de verkwikkingen. U weet dat wel als u bekend bent met Gods woord. Op Mara volgde Elim. En Elim was de plaats waar die palmbomen waren en die waterfonteinen. Daar mocht het volk water vinden. Daar mocht het volk schaduw vinden tijdens de reis door de woestijn. En dan trekken ze, want ook vanuit Elim moeten ze voorttrekken. Dan trekken ze verder en dan zijn we aan het begin van ons teksthoofdstuk. Hoofdstuk 16 vers 1. Toen ze van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin. En u moet zich dat even proberen voor te stellen, gemeente. Het volk heeft nu een maand gereisd door de woestijn Sur, onherbergzame wildernis. Met zijn verkwikkingen zeker, maar ook met zijn beproevingen. En nu komen ze vanuit die woestijn Sur, de ene woestijn achter zich, de volgende woestijn in. De woestijn Sin ligt voor hen. Hoe wisten de Israëlieten kinderen dat ze die weg moesten gaan? Hoe wisten ze dat ze die woestijn in moesten gaan? Omdat de Heere voorop ging met de wolkkolom. De Heere wees de weg. En we zouden tegen elkaar kunnen zeggen, als de Heere de weg wijst, dan is dat altijd de goede weg. En dat is ook wel zo. Maar het volk dat daar in de woestijn geleid wordt, draagt een opstandig hart in zich mee. Dat lezen we in vers 2 en vers 3. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. Als het volk die huilende wildernis die voor hen ligt ziet, als ze die onherbergzame woestijn met al zijn beproevingen voor zich zien liggen en ze zien dat de weg daar doorheen is, dat de Heere ze door zo'n woestijn gaat leiden, dan komen ze in opstand. Dan gaan ze murmureren, dan gaan ze mopperen, dan gaan ze klagen en dan zeggen ze het in vers 3. De kinderen Israëls zeiden tot hen: och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren, toen we bij de vleespotten zaten, toen we tot verzadiging brood aten. Want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Volk komt in opstand tegen wie? Ja, tegen Mozes, dat staat er. Tegen Aaron, dat staat er ook. Maar dieper nog, en dat horen we in de woorden van het volk heel duidelijk doorklinken, het volk komt in opstand tegen God. Het is ten diepste verzet tegen de wegen die de Heere hier gaat. Het zijn gebalde vuisten naar de hemel die we hier zien in de woestijn. Het volk staat daar en zegt het: we hadden veel beter in Egypte kunnen sterven. Daar zaten we bij de vleespotten in Egypte. Daar konden we eten wat we wilden. Daar hadden we brood tot verzadiging toe genoeg te eten. En is dit nu de reden waarom we in de woestijn gebracht worden om daar te sterven? Hoort u, gemeente, wat erin doorklinkt in die woorden die het volk hier met gebalde vuisten roept? Daar klinkt opstand in door tegen God en tegen de weg die hij gaat. Het volk is het niet eens met het volk, met de Heere en met de weg die hij wijst. En er klinkt niet alleen opstand in door, maar heel nauw daaraan verbonden is ook het ongeloof. Want het volk gelooft niet dat de Heere een goede weg wijst. De Heere die voorop ging met de wolkolom. Het volk gelooft niet in de belofte die de Heere gegeven heeft toen hij die woestijnreis met het volk ging maken en het volk ging leiden. Deze woorden, ze zijn woorden van opstand, van wantrouwen tegen de Allerhoogste God, van ongeloof, ook van schromelijke ondankbaarheid. Want wat had de Heere in de achterliggende tijd niet gezorgd? Had de Heere het volk dan niet uit Egypte geleid? Had de Heere het volk dan niet verlost door een weg te banen door de Schelfzee heen? Had de Heere dan niet het bittere water bij Mara zoet gemaakt? Had de Heere zijn almacht en zijn goede tierenheid niet willen betonen? Maar het volk heeft er geen oog voor. Ze staan daar in hun ondankbaarheid en hun ongeloof en in hun rebellie, in hun opstand. En nu hebben we, gemeente, wel genoeg stilgestaan voor onze eerste gedachte bij dat volk in de woestijn. Nu moeten we de lijn maar eens een ogenblik gaan doortrekken naar ons eigen hart en naar ons eigen leven. Hoe is het? Zijn we al ontdekt aan de rebel, de opstandeling in ons eigen hart en in ons eigen leven? Hebben we er al iets van geleerd dat wij van nature opstandelingen zijn tegen God? Dat kan er op allerlei manieren uitkomen. Als de Heere in het leven moeilijke wegen gaat, wat kan er dan veel tegenop komen? Wat kan er dan in het hart een vuur gaan branden? En we zeggen tegen elkaar als mensen, dat kunnen we nog begrijpen ook, maar het is wel opstand tegen God. Niet alleen opstand tegen de wegen van de Heer, maar ook opstand tegen de wetten van de Heer. Een van de eigenaardigheden van de zonde, zouden we kunnen zeggen, een van de karakteristieke trekken van de zonde, dat is dat zonde ook is opstand tegen God. Er is in de taaleigen van het Oude Testament een woord dat heel bijzonder tot uitdrukking wordt. Het wordt vertaald met overtreding. Overal waar u dat woord in het Oude Testament tegenkomt, overtredingen, staat in de grondtaal een woord dat letterlijk ook de klank heeft van opstand. En dat hoeft dan misschien niet te zijn zo voor onze waarneming gebalde vuisten naar de hemel. Maar dat is wel de Heere aan zijn plaats laten. Zijn wetten zo voorzichtigjes aan de kant schuiven. Zijn geboden zo langzaam maar zeker naar achteren schuiven. Aan de kant leggen. Er niet mee rekenen. Zelf Heer en Meester zijn. Zelf willen bepalen wat er goed is. Dat is iets van het wezen van de zonde. Opstand tegen God, wat allemaal voortkomt vanuit die eerste zonde in het paradijs. Toen Adam en wij in hem opstonden tegen God en als God willen zijn. En dat lijkt, jonge mensen, misschien heel ver weg. Maar dat zit in ons bloed en in ons hart van nature. We krijgen tijd van de Heere. En wat gaan we ermee doen? Nou ja, waar we zelf zin in hebben. Of heb je in de achterliggende week gevraagd aan het begin van iedere dag, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dat zou een wonder zijn. Als dat je leven mag gaan stempelen. We krijgen allerlei gaven vanuit de hemel. In tijdelijk opzicht. En wat doen we ermee? We besteden het naar eigen inzicht. Opstand. Zelf Heer en Meester willen zijn. Gods geboden van ons werpen. En misschien dat we nog wel netjes leven. En dat we een aantal geboden echt wel in acht nemen, zover het ons uitkomt. Maar van nature zijn we het niet eens met de wet van God. En weet u waar die opstand heel bijzonder blijkt? Als de Heere zijn oordeel over ons leven gaat laten klinken. En als dat enigszins tot je gaat doordringen. Ik heb het dan eigenlijk alleen nog maar over datgene wat in je geweten gaat spreken. Dan kunnen mensen ook in de kerk zo opstandig worden in hun hart. Misschien zeg je het tegen niemand, maar je denkt het wel. Is dat nou de God van de Bijbel? Is dat nou die God die ik zou moeten gaan zoeken? Is dat het christelijk geloof? Opstand tegen God. Als de Heere met zijn geest gaat werken in zondaarsharten, dan is een van de dingen die hij gaat laten zien altijd weer wie hij is en in het licht daarvan ook wie ik ben. En dan ga ik iets zien van, nee, niet van zonde in het algemeen, maar van zonde tegen God. En dan ga ik ook iets te zien krijgen van het feit dat die opstandeling niet alleen maar daar in de woestijn zin was, in de tijd van Mozes, maar dat datzelfde opstandige hart dat zich tegen God keert, ook in mij gevonden wordt. En dat niet alleen, dan ga je daar ook last van krijgen. Dan gaat dat je aanklagen. Dan gaat dat je beschuldigen. Juist omdat je er iets van gaat zien, wie de Heere nou nog is geweest voor zo'n opstandig, afkerig mensenkind. Terug naar de woestijn. We hebben iets gehoord over dat volk dat daar staat en we zien ze in gedachten voor ons, die mannen, tegen elkaar te praten, naar Mozes en naar Aaron te roepen. We hadden beter in Egypte kunnen sterven. Waarom zijn we in de woestijn geleid? Is dat met de bedoeling dat we hier zouden omkomen? We zien de vrouwen tegen elkaar praten en ze zeggen hetzelfde als hun mannen. We zien, hoe aangrijpend is dat, gemeente? We zien de kinderen in de woestijn ook staan. Want zo moeten we het ons wel voorstellen. Die hebben hun vaders en hun moeders horen morren en horen roepen. Wat horen ouders? Ik ga in gedachten even naast u zitten. Maar wat horen onze kinderen van ons? Wat horen onze kleinkinderen van ons? Boze, opstandige woorden over God. En als God op dat volk in de woestijn neerziet en hij ziet die mannen en die vrouwen en die kinderen daar zo staan, dan heeft de Heere alle reden om zijn toorn te laten neerregenen op dat volk. En om het te zeggen, ik zal dat volk bezoeken met mijn straf. Ze hebben naar recht verdiend dat ik ze zal wegdoen. En wat leest u? Wat staat er in het woord van God? Vers 4. Toen zeide de Heere tot Mozes, zie, ik zal voor u lieden brood uit de hemel regenen. Kan u dat begrijpen, gemeente? Jonge mensen, opstandig volk, morrend, God beschuldigend en God aanklagend. En de Heere die het hoort. En ik hoop dat ik geen enkel woord van verontschuldiging heb gesproken ten opzichte van dat volk. Maar wel een woord van beschuldiging ook naar onszelf toe. Maar daar staat een volk. En misschien dat er vanmorgen iemand moet zeggen, en hier zit er één die bij dat volk hoort. Daar staat een volk van opstandelingen, van rebellen tegen God. En God ziet het. En u zegt God tegen Mozes, Mozes, ik zal, nee niet vuur uit de hemel laten regenen, maar ik zal brood uit de hemel laten regenen. Dat is iets van de onbegrijpelijke goedheid van God. Dat is iets van de ongehouden trouw van God. Ik zal brood laten regenen uit de hemel. God wil opstandelingen nog voeden en ze in het leven houden. Dan zijn we eigenlijk al bij onze tweede gedachte. Hongerigen gevoed. Laten we dat eerst maar even letterlijk nemen, gemeente. Dat is ook een wonder, zo moeten we het eerst maar even zien. Dat God dat volk voedt met brood en dat hij ze in leven houdt. Dat is ook een van de dingen die gaan spreken als de Heere in het leven bekerend gaat werken. Want dan ga je er iets van zien dat je het leven en de levensadem niet meer verdiend hebt. En dan wordt het zo'n wonder dat de Heere nog brood geeft om te eten. Kunnen wel eens tijden zijn in het leven van de genade dat een kind van God kan terugverlangen naar die tijd dat hij nog zo teer was onder al die dingen. Dat al die dingen spraken van het wonder en van de langmoedigheid van God. Vanmorgen hebben we, denk ik, bijna allemaal wel even aan tafel gezeten. We hebben wat gegeten en gedronken. En als de Heer het geeft, dan zullen we dat morgen en overmorgen ook weer doen. Maar daar moeten we maar eens aan denken, bij al die overvloed die er juist rond deze dagen op de tafels te vinden is. Dat dat ook nog de onderhoudende zorg van de Heer is in het natuurlijke leven. God laat nog brood uit de hemel regenen. En dan moet u maar niet alleen denken aan het eten en aan het drinken, maar ook aan alles wat we nog kregen, waardoor de Heere ons tijdelijke leven in stand houdt. Dat is niet zaligmakend, dat weten we allemaal wel. Maar het is wel onverdiend. Laten we als ouders onze kinderen, als grootouders onze kleinkinderen, er ook maar op wijzen. Wat geeft de Heere allemaal nog? En met wat voor bedoeling? Dat is een vraag die moeten we er dan maar eventjes bij bedenken. Met wat voor bedoeling geeft de Heere dat nou nog? Ja, dat we nog in leven gehouden worden. Maar met wat voor bedoeling houdt de Heer ons nog in leven? Dat we nog tijd zouden ontvangen om Hem aan te roepen terwijl Hij te vinden is. En nabij is. Hongerigen gevoed in het tijdelijke leven. Maar dan gaan we ook nog even letten op het bijzondere voedsel dat de Heere uit de hemel gaf. Er staat in onze tekst dat Mozes mag zeggen tegen het volk: en morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Op de dag dat het volk daar stond te murmureren, kwamen er 's avonds al kwakkels, zwermen vogels, trekvogels, die over de woestijn kwamen, uitgeput neervielen door de hand van de Heere, dat wel hoor, maar door de hand van de Heere daar gebracht werden en het volk had vlees te eten in overvloed. Maar morgen, zegt Mozes en zegt Aaron, morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Dat is een belofte die het volk kreeg. En met die belofte gingen ze de nacht in. En dan komen ze 's ochtends uit hun tenten. En dat moeten we ons ook maar even proberen voor te stellen. Een jongen, een meisje daar in dat Israëlitische tentenkamp schuift de tentdoek opzij, kijkt. Ja, het eerste wat ze zien is natuurlijk de andere tenten. En ze komen daar zo uit en ze staan daar en ze lopen naar de rand van het tentenkamp. En wat zien ze daar? Tot hun grote verwondering. Heel de woestijn rondom het tentenkamp is bezaaid met, ja wat eigenlijk? Hoe staat het er in ons teksthoofdstuk? In vers 4 staat er dat de Heere brood uit de hemel laat regenen. In vers 14 staat het er eigenlijk nog wat verder uitgewerkt. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo zie over de woestijn was een klein ronding, klein als de rijm op de aarde. Als je kinderen zo op een hele koude wintermorgen het gordijn opzij schuift en je kijkt uit het raam, dan kan het ook op de dagen dat het niet gesneeuwd heeft wel eens helemaal wit zijn. Dat is geen sneeuw, maar dan ligt daar zo'n dun laagje wit dat de omgeving, de bomen, de tuin enzovoorts bedekt. Wel ongeveer aan zo'n dunne witte laag moeten we denken. Een dunne witte laag als het rijm. Een rond ding, klein rond ding, zien de Israëlieten als ze dichterbij komen. Wat is dat? Dat is het manna. En er zijn bijbeluitleggers die hebben geprobeerd om dat wat vanuit de biologie en vanuit de natuur te verklaren. Alsof dat gemaakt is door bepaalde insecten die zich weer aan bepaalde bomen hebben gehecht. En ik laat dat verder helemaal rusten, want dat is de verklaring niet. De verklaring is dat God hier een groot wonder heeft gedaan in zijn langmoedigheid. God heeft in de nacht, toen het volk daar lag te slapen in zijn tenten, toen niemand van de Israëlieten daar iets aan heeft gedaan, om het zo te zeggen, toen daar misschien wel mensen hebben wakker gelegen met die belofte van de Heere in het hart: morgen zult ge des Heeren heerlijkheid zien. Toen er misschien ook wel mensen hebben gevreesd toen ze dat woord hoorden. Kom ik zo nog even op terug. Maar God heeft in de nacht het manna uit de hemel laten regenen. En het ligt er in de woestijn buiten het tentenkamp van Israël, opdat de Israëlieten zullen uitgaan en zullen verzamelen en zullen rapen vroeg in de morgen. Kom nog even terug, gemeente, en dan gaan we eerst maar zingen op die opmerking dat sommigen in de tenten van Israël ook wel hebben gevreesd. Want als we naar onze tekst van vanmorgen goed luisteren, en we betrekken daarbij natuurlijk de hele geschiedenis, maar als we naar de tekst goed luisteren, dan zegt de Heere niet tegen het volk: morgen zult gij het manna zien. Dan zegt de Heere niet: en morgen dan zult gij het brood uit de hemel zien. Maar dan zegt de Heere: morgen dan zult gij de heerlijkheid des Heeren zien. En de heerlijkheid des Heeren, dat was die heilige majesteitelijke lichtglans waarin de Heere verscheen op sommige momenten in de geschiedenis van het volk van Israël. Bijvoorbeeld als de tabernakel en de tempel in gebruik worden genomen, gewijd worden, ingewijd worden, dan daalt de heerlijkheid van de Heere in een lichtende wolk neer op het heiligdom. En als dat gebeurt en het heiligdom vervuld wordt met de heerlijkheid des Heren, ja, dan is er alle reden voor zondige mensenkinderen om zich diep neer te buigen in vrees. Want wie zou Gods heerlijkheid kunnen zien en kunnen leven? En iets daarvan, en dat moet ik nog even vertellen in het verband van Exodus 16, iets daarvan is ook gezien door Israël in de woestijn. Want op de dag voordat de Heere het manna laat regenen uit de hemel, moest het volk, zo staat er in vers 9, zich verzamelen en naderen voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. Dat is wat het volk hoorde in de woestijn. Ze moesten zich verzamelen, ze moesten naderen tot de Heere. God had hun gemopper, hun opstandige woorden gehoord, net zoals het vandaag waar is. Net zoals het ook in ons leven waar is. God heeft, jongeren, ouderen, jou, mijn murmurering, onze opstand tegen God, op wat voor manier dat er dan ook is in ons leven, maar God heeft het gezien en God heeft het gehoord. En nu zegt de Heer het: nader tot mij. En dan komt dat volk en dat verzamelt zich ongetwijfeld met vrees bij velen. Wat zal God doen? Zal de Heer komen met zijn straf? Zal de Heer zijn heilige toorn laten ontbranden? En dan staat er in vers 10... En het geschiedde als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israël sprak en zij zich naar de woestijn keerde, zo zie de heerlijkheid des Heeren verscheen in een wolk. Dus dat was nog op de dag ervoor. Gods heerlijke majesteit, zijn heilige lichtglans, schijnt vanuit de wolkkolom naar het volk. Het volk ziet iets. dat hem met heilige vrees en met heilige eerbied moet hebben vervuld. Wie zal voor deze majesteitelijke God kunnen bestaan? En dan die woorden die meegaan de nacht in. Morgen zult ge des Heren heerlijkheid opnieuw zien. We gaan eerst zingen, Psalm 78. 78, het 12e vers. Daar God voor hen bezorgd in hun noden, de wolken zelfs van boven had geboden, de hemeldeur ontsloten mild in het zegenen en het manna doen rondom hun tenten regenen. Daar gaan ze, de Israëlieten, vanuit hun tenten en vanuit het legerkamp de woestijn in om het manna te gaan verzamelen. En er zullen er zijn geweest, niet allemaal, want er waren er ook veel onder het volk van Israël die wel de naam van Israël droegen en toch niet Israël waren in de geestelijke zin van het woord, maar er zullen er zijn geweest die daar gingen rapen en aren en manna gingen verzamelen met een verbroken hart. Denk u niet? Misschien wel een hele nacht met vrees wakker gelegen. Morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. Heren, u bent heilig en ik ben een opstandeling. En hoe zullen die twee nu ooit bij elkaar komen? Hoe zal het nog verder gaan? En dan de tent uit en dan 's ochtends heel de woestijn bezaaid zien met manna, hemelskoren, zoals Psalm 78 ervan zingt. En als daar iets van gezien wordt, ja, dan wordt het hart verbroken. Wat is de Heere goed voor slechte mensen? Kijk, gemeente, dan trek ik de lijn maar even door, zoals ik dat aan het begin van de preek ook even deed. We kunnen de lijn vanuit dat mannaveld, als ik het zo noemen mag, allereerst wel even doortrekken naar de prediking van het woord. Daar wil de Heere hongerigen nog voeden. Zijn er vanmorgen hongerigen hier gekomen? Hoe is dat in het leven van degene die de Heere mogen kennen en vrezen? Ik kan ook wel eens terugverlangen naar tijden dat er zoveel honger was naar het woord van God. Dat je met honger in de kerk kwam. Heere, mag er weer iets voor me bij zijn? Wat kan dat ook in het leven van de genade een beschamende vraag zijn of niet? Zitten we hier vanmorgen met honger naar het woord van God? Want de Heere kan hongerigen wel beproeven. Maar de Heere zal hongerigen nooit doen omkomen, geestelijk gesproken. Hij zal ze voeden. Hij zal ze onderhouden. Zitten er hier vanmorgen jongens, meisjes, jongeren, ouderen in de kerk, die zeggen, Heere, zou ik vandaag eens onder uw woord mogen eten en mogen drinken? En misschien dat u wel zeggen moet, Heere, maar ik heb het in geen enkel opzicht verdiend. En dat u zich zo moet gaan herkennen in die Canaanese vrouw. Maar dat dat gedeelte in Gods woord er ook tot troost voor u zo in staat. Omdat die vrouw het zei. Maar Heere, de hondekens, onrein in zichzelf. Onwaardig in zichzelf. Maar die mogen toch nog wel eens een kruimeltje eten. Dat afvalt van de tafel van uw genade en van uw kinderen. Zou u willen geven een kruimeltje van uw genade. Mag ik nou een korreltje van dat manna rapen? Er ligt een aansporing, gemeente, in de geschiedenis van ons teksthoofdstuk om zo ook onder het woord te komen. Het volk van Israël moest hun tenten uit. Ze moesten het mannaveld in, de woestijn in, en ze moesten daar, ja, hoe moesten ze dat manna verzamelen, kinderen? Moesten ze dat zo uit de bomen plukken? Nee, want die stonden er niet in de woestijn. Ze moesten zich buigen en bukken. En hoe zal een mens zegen ontvangen uit het woord van de Heere? Altijd daar waar een mens buigen en bukken mag. Altijd daar waar een mens onder Gods hand verootmoedigd wordt. De grote kerkvader Augustinus heeft het al eens gezegd over het woord van God. Een prachtige uitdrukking die hij gebruikt. Het woord van God, zegt hij, dat is een gebouw met een geweldige ruimte. Nou, je komt vandaag ook een hoop mensen tegen. En die zeggen altijd maar weer dat het vooral en alleen maar ruim moet zijn. Ik zeg niet dat het niet ruim moet zijn. Maar Augustinus zegt, het woord van God is een gebouw met een geweldige ruimte, maar met een lage ingang. Daar kun je alleen bukkend en buigend door naar binnen. En zo is het ook. Bukken en buigen bij het rapen van het manna. Nog iets, en ik stip dat maar even aan. Dat is, gemeente, dat het volk van Israël, als ze dat manna hadden geraapt, daar vervolgens ook nog iets mee moesten doen. Ze moesten dat kneden. Ze moesten daar iets van bakken. Ze konden dat niet zomaar eten. Het had, wanneer het bewerkt was, zo weten we uit het woord van God, vervolgens de smaak van honingkoeken. Wij moeten werkzaam zijn met het woord van God. Wat is dat ook iets wat gebeuren gaat als de Heer in het leven gaat werken? Dan word je werkzaam met het woord. Dan blijft het woord niet in de kerk liggen. Dan is het niet zo, nou, ik heb het preekje weer gehoord en het was misschien ook wel mooi, of het was minder mooi. en even je mening erover en weer verder. Maar als de Heer in je leven gaat werken, dan gaat dat woord mee de kerk uit. Dan gaat dat mee je huis in, dan gaat dat mee je kamer in. Dan kom je ermee op de knieën. Dan ga je zeggen, Heere, nou hebben u hier gezegd in dit hoofdstuk wie ik ben. En dat beschuldigt me en dat klaagt me aan. Och Heere, is er nog vergeving voor zo'n mens als ik ben? Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En als de Heer het eens geeft dat er een belofte vanuit zijn woord mag komen, ja, dan is dat niet een belofte waarbij je gaat concluderen en gaat redeneren, maar dan neem je die belofte mee. De binnenkamer in, Heere, nou heb u gesproken en nou heb u dit gezegd. Zou u dat woord toch genadig willen vervullen? Zo manna rapen. We zeiden al tegen elkaar, gemeente, de gemeente mag er 125 jaar zijn. In de loop van al die jaren zijn er hier mensen geweest in Barendrecht die hebben gebukt. Die mochten door genade bukken en buigen en die hebben manna mogen rapen en die hebben gesmaakt en geproefd dat de Heere goed was voor slechte mensen. Maar mag jij er nou ook een van zijn? Mag u er een van zijn? En nu ga ik misschien iets vreemds zeggen en u kunt daar nog van alles bij zeggen, maar ik zeg het toch even. Of laat u heel dat mannaveld, wat iedere zondag eigenlijk weer geopend is, maar liggen aan uw voeten. En loop u weer recht op de kerk uit. Heeft het woord ons wel eens tot bukken en tot buigen gebracht? Mogen we wel eens wat meenemen? Mogen we wel eens ondervinden dat de Heere voedt? Nog één ding, en daar moet ik dan kort over zijn vanwege de tijd. Niet omdat het niet belangrijk is. Maar dat is dan het allerlaatste. Dat is dat ik nog even een streep wil zetten onder dat woordje heerlijkheid. Ik heb er iets van gezegd waarom Aaron en Mozes dat zo moesten zeggen. Morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Dat had te maken met de heiligheid van de Heere. Met de majesteit van de Heere. Maar het heeft ook nog te maken met iets anders. Het heeft ook te maken met het feit dat de Heere zijn heerlijkheid en zijn eer juist daarin wil tonen. Dat hij een schuldig, opstandig, hongerend volk wil voeden vanuit zijn milde overvloed. En dan trek ik de lijn door naar hem die in de synagoge van Capernaum, u moet het op een ander moment maar eens nalezen, Johannes 6. Maar die in de synagoge van Capernaum heeft gepreekt en het heeft gezegd. Niet Mozes gaf u het brood uit de hemel. Maar mijn Vader geeft u het brood uit de hemel. En het ware brood is hij die uit de hemel nederdaalt. En die aan de wereld het leven geeft. Christus is de grote vervulling van het manna. Als hij in de kribbe van Bethlehem wordt gelegd, te midden van, nou zeggen we het maar, wat voor volk? Te midden van een opstandig, rebellerend, godenvijandig volk. En Christus wordt door zijn Vader in de kribbe gelegd, opdat hij het voedsel zal zijn voor mensen die buiten hem moeten omkomen. Zitten er ook zulke mensen in de kerk? Mensen die het mogen zeggen, nou heb ik veel van de Heere ontvangen in tijdelijk opzicht. Zijn onderhoudende zorg, eten en drinken in overvloed. Als ik me niet vergis, heeft de Heer ook in geestelijk opzicht wel willen zorgen. Hij heeft wel willen geven dat de manna geraapt mocht worden, soms onder de prediking van het woord. Ik mocht wel eens iets mee naar huis nemen. Het mocht wel eens werk geven in de binnenkamer. Het mocht wel eens een uitgaan geven tot de troon der genade. Maar zijn er nu ook mensen onder ons die het moeten zeggen? Maar in dat alles en bij dat alles moet ik dit leren. Dat ik nu dat brood des levens, de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid zo onmisbaar nodig heb. Omdat ik voor God niet kan bestaan. Omdat ik in het diepst van mijn hart en van mijn bestaan een eerover van God ben. Omdat ik met alles wat ik ontvangen heb en alles wat ik aandraag en probeer voor God te bewerken, voor hem geen bestaan heb, maar alles in het licht van zijn recht en van zijn heiligheid wegsmelten moet en weggebrand moet worden. En dan blijft er een verloren zondaar en een eerover over. O gemeente, hoor dan het woord van de tekst. Morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. Christus wordt neergelegd als het kind van Bethlehem in de kribbe, opdat hij het voedsel zal zijn voor hongerenden, jawel, maar ook opdat hij een borg en een zaligmaker zal zijn voor een volk dat schuldig en eerrovend is en als een goddeloze overblijft. Zijn gerechtigheid alleen kan bestaan. Dat is het grote doel geweest van zijn komst naar de aarde. De engelen zingen er al van. Ere zij God in de hoogste hemelen. Heel het leven, heel het werk van de Heer Jezus is boven alles gericht geweest op de eer van God. En er is een volk, jongeren en ouderen ook vandaag, dat die eer van God lief krijgt door genade. En voor wie het grootste verdriet in je hart is, dat je die eer van God geschonden hebt en nooit meer kan goedmaken wat je nou verkeerd gedaan hebt tegenover die heilige God. Maar nu hoor ik de dichter van Psalm 63 David zingen. Heere, gij zijt een schild voor mij en mijn eer. En die mijn hoofd opheft. De Heere geven dat dat gebeuren mag. En dat u in de kribbe van Bethlehem iets mag zien van zijn heerlijkheid. Amen. Eindigen met dankgebed. Heere, heilig uw woord voor onze harten. Vergeef het zondige, het gebrekkige. Iets van uw woord en van de rijkdom van uw woord mocht wel uitgezegd worden, maar van onze kant is het gebrek. Zegen, Heere, wat van u was en vergeef het onze. Breng ons deze middag weer samen als een ander gedeelte uit uw woord de aandacht vraagt. Bewaar ons en hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 85, het vierde vers is de slotzang. 85 vers 4. Ontvang, geliefde gemeente, met een bindend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.